Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 89 zingen wij het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat, ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En wat er verder volgt, we noemden nu het 9e vers van Psalm 89. Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 37. Wij herzeggen nu Johannes 19, de versen 17 tot en met 37. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 82e vers: ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonde. en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genaamd Hoofdgedoplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan, de Joden, zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik heb geschreven, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en den rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden, die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en den discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot den discipel: zie uw moeder. En van dien uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik. En zij vulde een spons met edik en omlegde ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende, gaf den geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een ander schrift: zij zullen zien in welke zij...
Amen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Johannes 19, daarvan het 30ste vers en daarvan het eerste gedeelte. Deze woorden: toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het zesde kruiswoord. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. Onze eerste gedachte: de straf is gedragen. Onze tweede gedachte: de wet is vervuld. En onze derde gedachte: de prijs is betaald. Dus wij staan stil vanmorgen bij het zesde kruiswoord: het is volbracht. En de vraag is: wat betekenen nu deze woorden? Wat heeft de Heer Jezus nu daarmee willen zeggen? Het is volbracht. En dan liggen daar eigenlijk drie dingen in samengevat. In de eerste plaats wil hij daarmee zeggen: de straf is gedragen. Want om de zaligheid te verdienen moest de straf gedragen worden. En we zullen horen, jongens en meisjes, hoe zwaar die straf is. Namelijk de dood. Onze tweede gedachte: de wet is vervuld. Want als de Heer Jezus alleen de straf gedragen had en hij had niet de wet vervuld, dan had hij nog niet het eeuwige leven verdiend. Dus bij dat "het is volbracht", daar zit ook in opgesloten: de wet is vervuld. De Heer Jezus zegt het ook: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen. En die twee samen, dat is eigenlijk onze derde gedachte, die twee samen was de prijs. En daarom is onze derde gedachte: de prijs is betaald. Gemeente, we zijn toegekomen op deze zesde Lijdenszondag, op deze zevende Lijdenszondag, aan het zesde kruiswoord: het is volbracht. Vijf kruiswoorden zijn vooraf gegaan. Ik hoop dat jullie ze allemaal onthouden hebben, jongens en meisjes. Dan moet je thuis maar eens proberen, als je uit de kerk komt, of je ze allemaal nog op kunt zeggen. Want deze kruiswoorden zijn heel belangrijk. Het eerste kruiswoord was: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het tweede kruiswoord was: voor de moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het derde kruiswoord, dat was voor de moeder van de Heer Jezus. Dat ging over de zorg in de verdrietelijke omstandigheden waarin zij was. Vrouw, zie uw zoon. En tot Johannes: zie uw moeder. Het vierde kruiswoord, dat ging over het zielenlijden van de Heer Jezus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het vijfde kruiswoord, waar de leesdienst vorige week over ging, ging over het lichamelijke lijden van de Heer Jezus. Mij dorst. En het lijden, dat ligt nu eigenlijk achter. Dat blijkt uit dit woord als de Heer Jezus zegt: het is volbracht. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En we zien hier dat dit kruiswoord aansluit bij het vorige. Toen Jezus dan de edik genomen had. Eerst heeft de Heer Jezus die verdovende drank niet willen drinken. Men gaf dat aan de kruiselingen om het lijden te verzachten. Maar de Heer Jezus staat duidelijk, wilde die niet drinken. Hij wilde het lijden niet verzachten. Hij wilde het met zijn volle bewustzijn dragen. Maar nu is het lijden voorbij. De Heer Jezus weet dat hij alles volbracht had. En nu wil hij daarvan wel drinken. Waarom wil de Heer Jezus dat nu wel? Omdat het lijden voorbij is. En in de tweede plaats, we kunnen ons voorstellen dat hij anders geen woord had kunnen spreken. En hij wil nog twee woorden spreken aan het kruis. En die woorden die moeten gehoord worden. En daarom drinkt hij nu van die edik, van die zure soldatenwijn gemengd met water. Om te kunnen zeggen, het is volbracht. Opdat de schriften vervuld zouden worden. Dat zegt Johannes telkens. De Heer Jezus in zijn lijden is vervuld met de schriften en vervult de schriften. Zeiden, het is volbracht. En dat is eigenlijk een samenvatting van heel het werk wat de Heer Jezus hier op deze aarde in die 33 jaar heeft gedaan. In onze taal zijn het verschillende woorden. Het is volbracht. Dat zijn drie woorden. In de Griekse taal is het maar één woord. Tetelestai. Het is volbracht. En wat bedoelt de Heer Jezus daarmee te zeggen? Dat het lijden voorbij is. Dat de pijn voorbij is. Is het een uitroep dat de Heer Jezus heeft uitgezien naar het einde van zijn lijden, zoals sommige mensen zo graag van hun lijden verlost willen worden? Nee, het is niet de uitroep van een martelaar, maar het is de uitroep van een overwinnaar. Het is een overwinningsroep als de Heer Jezus zegt, het is volbracht. Hij spreekt hier als de leeuw uit de stam van Juda. En wat betekent dan dat woord tetelestai? Eigenlijk heel eenvoudig, het betekent het doel is bereikt. Het doel is bereikt. Dat lijden, die pijn, had een doel. En dat doel, dat wilde de Heer Jezus bereiken. Koste wat het kost. En dat doel, dat heeft hij nu bereikt. Het is volbracht. We hebben dat al eerder gelezen in de Bijbel. Dat het volbracht is. En wanneer was dat? Dat was aan het begin van deze wereld. Dat was aan het einde van de schepping. We kunnen dat lezen in Genesis 2. Daar staat het twee keer. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. En als nu God op de zevende dag volbracht het werk dat hij gemaakt had, zo heeft hij op de zevende dag van al zijn werk gerust. Dus toen de Heer deze schepping heeft gemaakt, toen heeft hij gezegd op de zevende dag, het is volbracht. Het doel is bereikt. Het was precies zoals de Heere dat voor ogen had. En waarom klinkt dat nu weer opnieuw? Het is volbracht. Want als het doel bereikt is, dan hoeft het toch niet weer opnieuw bereikt te worden. Dan kan er toch een punt gezet worden. Ja, maar tussen Genesis 2 en Johannes 19, daar ligt een hele droeve geschiedenis. En dat is de geschiedenis, jongens en meisjes, die wij lezen in Genesis 3. Die jullie wel kennen. Dat is de val van Adam en Eva in het paradijs. En toen heeft Adam in de ongehoorzaamheid dat werk wat God volbracht heeft stuk gemaakt. De hele schepping meegetrokken in een diepe val. En dat heeft Adam gedaan als hoofd van het werkverbond. En in hem zijn wij allen gevallen en nu is het niet meer volbracht. Wij zijn doelmissers geworden. Wij wilden als God zijn. Wij hebben hem naar de kroon gestoken. En als het zo gebleven was, dan was heel de wereld verloren, voor eeuwig verloren. En daarom is dat wonder uit Johannes 19, gemeente, dat is zo ontzaggelijk groot dat er nu nog een keer in de Bijbel staat. Het is volbracht. Want de Heer Jezus zegt niet, ik ben volbracht. Hij zegt niet, mijn einde is gekomen. Maar hij zegt, het is volbracht. En wat bedoelt hij met dat het? Daar bedoelt hij mee de opdracht die hij van zijn vader gekregen heeft. En die hij beloofd heeft te zullen vervullen. En gemeente, dat brengt ons naar de eeuwigheid. Dat brengt ons naar de vrederaad. Dat brengt ons naar de vraag die geklonken heeft in de stilte der eeuwigheid. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land? Dat brengt ons bij de vraag die God gesteld heeft. Wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? En toen waren wij er nog niet. De wereld was nog niet geschapen, sterker nog. De zondeval had nog niet eens plaatsgevonden. Het is in de stilte der eeuwigheid. Maar God is de zonde een eeuwigheid voor geweest. In de eeuwigheid is er een ander verbond gesloten. Het genadeverbond. En dat genadeverbond is gesloten tussen God drie-enig en de Heer Jezus Christus als borg, als hoofd, als middelaar van dat verbond. En dit sterven van de Heer Jezus is een uitvloeisel van dat eeuwige verbond. Dat staat niet los van het genadeverbond. De Heer Jezus zegt dit als middelaar van het verbond. Hij heeft in de eeuwigheid gezegd dat hij het is die deze opdracht zal vervullen. Ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. De Heer Jezus heeft beloofd dat hij de prijs zou betalen. En dat houdt in dat hij de straf zou dragen. En dat hij de wet zou vervullen. Zodat het welbehagen van de Vader gelukkiglijk zou kunnen voortgaan. En toen is de Vader het daarmee eens geweest. En nu zeggen wij wel eens iets wat we achteraf niet nagekomen zijn. Maar wat de Heer Jezus beloofd heeft, dat is hij ook nagekomen. Dat zien we hier, dat volvoert hij. En daarom, veel heeft hij geleden tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Maar hij heeft nooit gezegd, het is volbracht. Hij heeft wel eens gezegd, mijn uren is nog niet gekomen. Maar nu is zijn uren wel gekomen. Nu heeft hij gedaan wat hij beloofd heeft. Het is volbracht, dat betekent dus in de eerste plaats, de straf is gedragen. En dat kan de Heer Jezus niet meer zeggen straks als hij gestorven is. En daarom is het een van zijn laatste woorden eer dat hij sterft. Het is volbracht. De straf is gedragen. Die prijs waar we het straks over zullen hebben in onze derde gedachte, die bestaat uit twee dingen. In de eerste plaats uit de lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. En in de tweede plaats uit de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. En dat zijn moeilijke woorden, maar het is eigenlijk heel eenvoudig te onthouden. Lijdelijk, daar zit het woordje lijden in. Dus voor een deel was die gehoorzaamheid van Christus lijden. Lijden. De ganse tijd van zijn leven op deze aarde heeft hij geleden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen, zegt Jesaja, is ons genezing geworden. Dat werd afgebeeld in de offers, in het Oude Testament. Zoveel bloedige offers die er gebracht waren, maar die nooit hebben kunnen aanbrengen wat nodig was. Ze wezen heen naar dit offer. Geen enkele priester heeft ooit kunnen zeggen, het is volbracht. Maar de Heere Jezus heeft dat na één offer kunnen zeggen. Zijn offer bevatte alles wat God eiste. Het is volbracht. Wat is dan de straf op de zonde? De straf op de zonde is een hoge straf. De straf op de zonde is gedaan tegen de allerhoogste majesteit. Tegenover God. En de straf moet met de hoogste straf gestraft worden. En die straf, dat is de dood. De bezondiging der zonde is de dood. Letterlijk staat daar het soldij dat een zondaar krijgt, dat is de dood. Dat is zijn verdiende loon. En gemeente, jongens en meisjes, dat hebben wij allemaal verdiend. De dood. En de dood is veel erger dan wij denken. Wij denken bij de dood vaak alleen maar aan het einde van ons leven. Dat hoor je wel eens, dat er iemand gestorven is. Dan moet zo iemand begraven worden. En dat is inderdaad de dood. Dat is de tijdelijke dood. Als iemand aan het einde van zijn leven komt, dan gaat de ziel uit het lichaam. Er komt een scheiding van ziel en lichaam. Dat noemen wij de dood. Maar de dood is nog veel erger. Dat is het niet alleen. De Bijbel spreekt over de geestelijke dood. En de Bijbel spreekt ook over de eeuwige dood. De tijdelijke dood, dat is als we aan het einde van ons leven komen. Daar hoef je niet oud voor te wezen. Oude mensen moeten sterven, dat is waar. En jonge mensen kunnen sterven. We weten niet wanneer dat ogenblik zal zijn. Maar allen hebben tegen God gezondigd. Allen zullen moeten sterven. En wat is de geestelijke dood? Ja, dat zijn we eigenlijk nu al. Zo worden we geboren. Wij zijn als het ware levende gestorven. We hebben wel ogen, maar we zien niet. We hebben oren, maar we horen niet. We zijn dood voor de dood. Wij zijn gescheiden van Gods gunst en gemeenschap. Wij kennen God niet. Geestelijke doodstaat. Heel veel mensen ontkennen dat vandaag de dag. Die leren dat niet meer. Die nemen de straf op de zonde niet serieus. Alsof we door de zonde ziek geworden zijn. Alsof je jezelf nog wel redden kan. Alsof je zelf nog geloven kan. Maar gemeente, zo is het niet. Wij zijn dood in zonde en misdaden. Dat is de straf van God op de zonde. En net zo min als een dode kan opstaan, net zo min kunnen wij opstaan uit ons zondegraf. En het is nog erger, het is echt nog erger. Want als het zo blijft, Als we van die eerste dood niet verlost worden, dan komen we in de tweede dood. En de tweede dood, dat is de eeuwige dood. En wat is het verschil tussen de geestelijke dood en de eeuwige dood? Dit is het verschil, dat hier is Gods algemene genade nog. Hier is het zonlicht nog. Hier krijgen wij nog voedsel en kleding. Hier zorgt de Heere nog voor alle mensen. Maar in de eeuwige dood is iemand voor heel, geheel van God verlaat. En als de Heere Jezus nu zegt het is volbracht, dan bedoelt hij deze drie zaken. Dan bedoelt hij, ik ga de tijdelijke dood sterven. Dat hopen we op Goede Vrijdag te overdenken, aanstaande vrijdag. Dat zijn ziel uit zijn lichaam gaat. Maar hij wil ook zeggen, ik ben de eeuwige dood gestorven. Gescheiden van Gods gunst en gemeenschap. En zelfs het zonlicht heb ik niet meer gezien. Zojuist in die drieuurige duisternis. Ik ben de geestelijke dood gestorven. Dat was de straf op de zon. En dat heeft de Heere Jezus alles gedragen als hij uitroept, het is volbracht. Daar hoeft helemaal niks meer bij. Dit was de rekening. Dat was wat er moest gebeuren. En dat heeft de Heere Jezus gedaan. Wat kunnen we daaraan zien, gemeente? Jong en oud, hoe ernstig dat de zonde is. Laten we dat niet onderschatten en wat de straf op de zonde is. En heel veel mensen wuiven dat weg. Die vinden dat naar als je daarover hebt. Moet je niet over hebben, dat moet je maar verzwijgen. Maar dat is niet eerlijk. Nee, dat is niet eerlijk. Want de Heere zwijgt daar niet over. En als wij straks voor zijn rechterstoel zullen staan, dan zal dit het oordeel zijn als we onbekeerd sterven. En de Heere Jezus die heeft die dochters van Jeruzalem gewaarschuwd. En gezegd, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want als ze dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre hout geschieden. En wij zullen nooit kunnen zeggen, het is volbracht. Mensen die verloren zijn gegaan, die moeten betalen. En dat duurt eeuwig. En er zal nooit, nimmer een ogenblik dat komen dat ze zullen kunnen zeggen, niet na 1000 jaar, niet na 3000 jaar. Nee, want in de eeuwigheid is geen tijd meer. Dat zal eeuwig voortduren. Niemand kan zeggen, het is volbracht. En wat wij nu niet kunnen, dat heeft de Heere Jezus in een korte tijd gedaan. De eeuwige straf gedragen. Het is volbracht. Wat wij verdiend hebben. Niemand kan daar onderuit. Hebt u dat al geleerd? Zoals David dat geleerd heeft in Psalm 51. Hij zegt, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Kijk, ja, als die straf niet weegt, als je dat niet gelooft, ja, dan kun je heel onverschillig staan bij het kruis van Golgotha. Of dan kun je heel vroom staan bij het kruis van Golgotha. Maar hoe horen wij te staan aan de voet van het kruis als doodschuldigen? Wij missen Gods gunst en gemeenschap. Wij reizen naar de eeuwigheid. Straks dan zullen ziel en lichaam scheiden. En als het niet verandert, dan komen wij in de eeuwige dood. Maar omdat de Heere Jezus dit offer heeft gebracht, omdat hij de straf heeft betaald, Daarom is er verlossing mogelijk van de tijdelijke dood, van de geestelijke dood en van de eeuwige dood. En hoe dan? Daar hoop ik straks wat meer van te zeggen in onze derde gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. De wet is vervuld. Want ik heb gezegd, er zijn twee dingen die hier gebeuren. In de eerste plaats, de straf is gedragen, maar dat was toch niet genoeg. De Heer Jezus heeft ook de wet vervuld. Het woord wat hier gebruikt wordt, tetelestai, dat wordt soms ook in de Bijbel gebruikt van het doen wat er in de wet staat. Ik denk aan Lucas 2, vers 39. De kerstgeschiedenis, waar we lezen dat Jozef en Maria naar de tempel gaan. En dan staat er, als zij alles voleindigd hadden. Dan wordt hetzelfde woord gebruikt. Als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Ja, de wet moet gehoorzaamd. De wet moet vervuld. Stel nu eens voor dat de Heer Jezus alleen de straf had gedragen, geleden en gestorven, maar niet de voorwaarden voor het eeuwige leven had vervuld, dan zouden we nog niet zalig kunnen worden. Want een recht op het eeuwige leven was alleen te krijgen in de weg van gehoorzaamheid. Zo heeft de Heere dat tegen Adam en Eva gezegd. Doe dat en gij zult leven. Dat was het werkverbond. Zij moesten God gehoorzaam zijn en ja, dat moest blijken. En dat was dat proefgebod voor jongens en meisjes. Dat was niet bedoeld om Adam en Eva in de val te laten lopen. Maar de bedoeling was dat ze lieten zien dat ze echt de Heere wilden gehoorzamen en hem dienen. Zijn woord houden. Dat ze echt liefde hadden tot God. En dat ze echt liefde hadden tot de naaste. Maar dat bleek niet zo te zijn. Het werkverbond is verbroken. Maar dat het werkverbond verbroken is, dat wil niet zeggen dat God zijn eis nu heeft laten vallen. Dat wil niet zeggen dat het eeuwige leven ook wel te krijgen is zonder gehoorzaamheid. Nee, de Heer Jezus moest in plaats van Adam gehoorzaam zijn om het eeuwige leven te verdienen. Daarom wordt hij in de Bijbel ook genoemd de laatste Adam. Hij is de tweede Adam. En de eerste Adam, hij heeft niet kunnen zeggen het is volbracht. De eerste Adam heeft moeten zeggen, ik heb gegeten. Ik heb het verdiend. Maar de tweede Adam, die ook verzocht is door de duivel, heeft kunnen zeggen, het is volbracht. Dat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij nog maar 12 jaar oud was. Toen heeft hij tegen zijn moeder gezegd, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Want daarvoor ben ik op deze wereld, om te doen wat vader van mij vraagt. En dat heeft de Heer Jezus altijd gedaan, bij iedere gelegenheid. Hij heeft volbracht wat de wet van hem eiste. En dan kunt u denken aan de ceremoniële wet, de wetten die aan Mozes gegeven zijn, alles wat daarin staat, heeft de Heer Jezus gedaan. En u kunt denken vooral aan de wet der 10 geboden, de zedelijke wet, alles wat daarin staat, heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft God lief gehad boven alles en zijn naaste als zichzelf. We hebben het gehoord op de biddag in het hoge priesterlijke gebed, dat hij zeggen kon, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om dat te doen. En daarmee bedoelde hij, ik heb de wet volbracht. Hij was niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. Maar hij is gekomen om de wet te vervullen. We zingen het ook zo vaak uit Psalm 40. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En dat noemen wij de dadelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Dat bleek in zijn daden, in zijn doen en in zijn laten. De voorwaarden heeft hij vervuld. Er wordt wel eens gezegd, het genadeverbond, dat was voor de Heer Jezus een werkverbond. En omdat het voor de Heer Jezus een werkverbond is, is het voor ons een genadeverbond. Want de Heer Jezus die heeft het niet voor de helft gedaan. Hij heeft niet die straf voor de helft gedragen. Hij heeft niet die wet voor de helft vervuld. Maar hij heeft het volkomen gedaan. Hij heeft alles gedaan wat de Vader van hem eiste. En er zijn mensen die willen dat zelf. Die vrome mensen ook bij het kruis. Die willen dat zelf. De Heer Jezus had gezegd. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan de fariseeën en de schriftgeleerden, ge zult het koninkrijk Gods niet zien en boos dat ze waren. Want die mensen waren zo vroom en zo godsdienstig en die hadden zoveel bij elkaar dat ze dachten dat ze daardoor het eeuwige leven zouden krijgen. Dat kruis van Christus, dat had voor hen geen waarde. Nee, dat klopt, dat krijgt ook waarde voor doodschuldigen. Voor mensen die wel geprobeerd hebben om die wet te houden, maar die erachter komen dat we dagelijks meer door zonde doen. De schuld alleen maar groter maken. Bent u er al achter gekomen, gemeente? Zal Jezus ons dierbaar worden? Dan hebben wij hem nodig als betalende borg. En dan hebben wij hem nodig als volbrenger van de wet. Want die lijdelijke gehoorzaamheid en die dadelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus moet de mijne worden. En hoe wordt dat de mijne? Nou, dat moet je pakken, dat moet je geloven dat het ook voor jou is. Nou, nee. Dat moet je toegerekend worden. Veel mensen hebben het over de toe-eigening. Maar aan de toe-eigening, daar gaat de toerekening vooraf. En de toerekening, wanneer wordt het ons toegerekend? Ja, als je in Christus bent, als je in Adam bent, dan wordt de ongehoorzaamheid van Adam, wordt je toegerekend, al ben je nog zo'n net kerkmens, dan ben je doodschuldig. En als je in Christus bent, dan wordt de verdienste van Christus je toegerekend, al ben je nog zo'n arm verloren zondaar in jezelf. De Heere ziet de mens aan in zijn verbondshoofd. En de bruid die mocht weten dat de straf voor haar was gedragen en de wet voor haar was vervuld. Het werd haar beide toegerekend. En ze mocht het ook toe-eigenen door de Heilige Geest. Want ze zegt, mijn liefste, hij is blank. Hij heeft de wet vervuld. Nooit gestruikeld. En hij is rood. Hij heeft gebloed. Hij heeft de straf gedragen. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier over de 10.000. Hoe leert een mens dat? Onze derde gedachte. De prijs is betaald. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 40. En laten we om destijds willen alleen het vierde vers zingen. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40 en daarvan het vierde vers. onze derde gedachte, de prijs is betaald. Zo wordt het ook vertaald in de Bijbel. Dat betekent ook het oorspronkelijke woord. Bijvoorbeeld in Matteüs 17, daar wordt aan de discipelen gevraagd, uw meester, betaalt hij de 3 drachmen niet? En dan wordt datzelfde woord gebruikt, tetelestai. Dus het heeft ook iets in zich van betalen. Wat moest er betaald worden? De straf. Maar ook het volbrengen van de wet, dat is de prijs. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerige door gerechtigheid. En nou is de vraag natuurlijk, heeft de Heer Jezus voor mij betaald? Heeft de Heer Jezus voor ons betaald? En dan zijn er mensen die willen dat de dominee zo preekt. De Heer Jezus heeft voor ons allemaal betaald. En als je het gelooft, dan is het ook voor jou. Ja, nee, dat zeiden de remonstranten. Maar wij hebben net gezien dat de Heer Jezus het hoofd en de middelaar is van het genadeverbond. Adam heeft alle mensen vertegenwoordigd. Maar de Heer Jezus heeft niet alle mensen vertegenwoordigd. De Heer Jezus heeft de zijnen vertegenwoordigd. Je moet in hem zijn. En als je dan in hem bent, gaat er dan een knop om in je leven? Nee. Het is niet zo als de Heer in het leven van Saulus van Tarse komt. Dat hij zegt, ja, mijn schuld is betaald en de wet is voor mij vervuld. En Jezus is mij zalig, maar nee. Ja, van Gods kant is dat zo. Maar je moet altijd onderscheid maken tussen hoe het nou van Gods kant is en hoe het van onze kant is. Wat wij daarvan kunnen bezien. En juist degene die in Christus worden ingelijfd. Dat zijn mensen die erachter komen dat ze zondaren zijn. Kijk naar Saulus van Tarse, kijk naar de Pinksterlingen. En ik zou tientallen voorbeelden kunnen geven uit de Bijbel. Wat er gebeurt als de Heere een mens stilzet. Door zijn woord en door zijn geest. Dus wat we niet moeten overslaan, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat toe-eigenen, dat is een werk niet van mij. Dat toe-eigenen, dat is een werk van de Heilige Geest. Jonge mensen, ik waarschuw jullie. Heel veel wordt dat vandaag overgeslagen. Geloven moet jij doen. Toe-eigenen moet jij doen. En dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest is de toepasser. Ik ben het er van harte mee eens dat het werk van de Heer Jezus genoegzaam zou zijn voor de hele wereld. Ik ben het er van harte mee eens dat het werk van de Heer Jezus zo volkomen is dat de grootste van de zondaren zalig kan worden. Hartelijk mee eens. Maar dat is wat anders dan te zeggen, het is ook voor jou en het is ook voor u. En je hoeft het alleen maar te geloven. Ja, oké, maar wat is dan dat geloven? Van waar komt zulk een geloof? Zegt de catechismus, van de Heilige Geest. En hoe werkt dan de Heilige Geest? Dat is dan belangrijk. Hoe weet ik dan dat het ook voor mij is? Hoe leert de Heer dat zijn kinderen. Hoe gaat dan die toepassing? Nou ja, dat staat zo mooi in de catechismus. Zondag 2, 3, 4, 5, 6. Daar wordt de weg naar Christus zo duidelijk getekend. Wat ben ik blij dat we die catechismus hebben. Dat zouden we vandaag, vrees ik, nooit meer voor elkaar krijgen. Om daar met elkaar de handen op te krijgen. Zo duidelijk en zo schriftuurlijk. Hoe werkt nou de Heilige Geest? Nou, de Heilige Geest die begint niet met Christus. Maar de Heilige Geest begint met plaats te maken voor Christus. En hoe doet de Heilige Geest dat? Door de wet. En waar gebruikt hij die wet voor dan? Als een spiegel om een zondaar aan zijn zonde te ontdekken. En vroeger dan zei men vaak, dan wordt de schuldbrief uitgereikt. Nou, dat is de vraag van morgen. Is de schuldbrief al uitgereikt? Hebt u schuld? Beleeft u schuld? Ligt u daar van wakker? Als dat al niet is, waarom zou je dan betaling nodig hebben als er geen rekening ligt? Dus daar begint de Heer mee. Met ontdekkende genade. Dat is ook genade. Heel veel mensen zetten dat buiten de weg die Christus verdiend heeft voor de zijnen. Maar nee, ontdekkende genade is verworven genade. Is zo groot. Als je ogen geopend mogen worden voor zonde en schuld. Want de mens van nature is daar steken blind voor. Dus is de schuldbrief uitgereikt. Dan moet er wel betaald worden. En er wordt wel eens gezegd, de Heer die geeft zijn kinderen een schuldbrief. Maar de Heer geeft zijn kinderen soms ook een dreigbrief. Ja, dat heb je als je niet betaalt. Dan krijg je een aanmaning. En wij zijn rustzoekers, toch? Een mens die probeert het op zijn manier op te lossen. Je ziet dat in zondag 2, 3, 4. Mens probeert er onderuit te komen. Een mens zegt, ja, maar dat hoeft toch allemaal niet zo strak, zo scherp. En God is toch ook barmhartig? Kan toch ook wel anders? Nee, het kan niet anders. Er moet betaald worden. En als de Heer in je leven komt, dan stort hij ook de liefde uit in je hart. Dan wil je ook betalen. Dan ga je ook betalen. Proberen. Dan ga je er alles aan doen. Want je kunt er niet mee leven dat de zonde scheiding maken tussen God en je hart. Die mens die zegt, Heer, heb maar geduld. Geeft u mij de tijd, ik zal u alles betalen. En inderdaad, er komt heel je leven te staan in het teken van de dienst van God. En sommige mensen slaan daarin ook door. Daar kan er niks meer mee door. Sommige mensen worden zo eng wettisch. Er valt bijna niet mee te leven. Ik begrijp dat wel, want zij willen betalen. Op zich is dat goed. Dat ze niet kunnen leven zonder God. Maar kijk, zo kun je het niet voor elkaar krijgen. Er valt niet meer te betalen van ons. Het werkverbond is verbroken. Je kunt niet door de werken nog zalig worden. Dat is onmogelijk. En daarom zie je dat ook in zondag 2, 3, 4, zie je helemaal vastlopen. Helemaal vastlopen. Het gaat nooit meer lukken. En er moet wel betaald worden. Of door onszelf. Of door een ander. Dat is zo'n wonder. Als je dat voor het eerst mag zien in je leven. Dat het ook door een ander zou kunnen. Want dan kan ik nog zalig worden als ik het niet kan. Als het van mijn kant onmogelijk is. Maar het zou ook door een ander kunnen. Wie is dan die ander? Dan komt er een begeerte in je hart om hem te mogen leren kennen. De Heere Jezus Christus. Dan ga je hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Dan rust je niet tot je hem kent. Dat is zo nodig, dat je de Heer Jezus persoonlijk leert kennen als je zalig maken. Veel mensen vinden rust in hun werken. Dat is niet van God. De Heilige Geest die geeft daar geen rust. Echt niet. De Heilige Geest geeft een mens nooit rust buiten Christus. En ja, zulke mensen mogen wel eens bemoedigd worden. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. Dan kom je wel eens zingend uit de kerk. Dan mag je wel eens geloven dat het nog goed zal komen. Maar ja, volgende week dan zie je er niks meer van. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En zo loopt het naar zondag 6, waar dan staat, maar wie is deze middelaar? Kennen niet. Die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. Christus moet geopenbaard worden, inderdaad. Dat is een werk van de Heilige Geest. Kan een dominee niet doen. Kun je zelf niet doen. Simeon had de Heilige Geest nodig, kwam door de Geest in de tempel en de Geest opende zijn ogen voor dat kindeke. Gemeente, dat zal ook in ons leven moeten gebeuren. De Geest is de toepasser. En zonder het werk van de Heilige Geest, ik hoop dat u dat heel ernstig neemt, zal het nooit gaan. En in die zin heb ik inderdaad wel eens gesproken over een gestolen Jezus. Want je kunt Jezus met je verstand aannemen, dat kan. Maar dat is niet het werk van de Heilige Geest. En wat ligt daar een zegen in? Een rijkdom in zondag 6. Als ik mag geloven, deze Jezus is ook mijn Jezus. Maria, mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. En dan denk je dat alles opgelost is. Is het dan opgelost? Ja, van Gods kant wel. Van Gods kant was het in de wedergeboorte al opgelost. Maar de Heilige Geest die leert een zondaar stap voor stap. De Heer Jezus moet gekend worden in zijn namen, ambten, naturen, staten, weldaden. En wat zijn de discipelen nog blind voor dat priesterschap van de Heer Jezus. Voor dat kruis van de Heer Jezus. En daarom, er is niet alleen een weg naar Jezus, maar er is ook een weg met Jezus. En de weg met Jezus is de weg naar het kruis. Waarin hij zijn discipelen als profeet onderwijst in zijn zoen- en kruisverdienst. En dan zijn er momenten als je mag geloven dat hij je zaligmaker is. Dan ligt het zo vlak tussen God en je ziel. Maar is er nou betaald? Is er nou betaald? Ik herinner me nog hoe die vraag voor mijzelf zo open ging onder een voorbereidingsspreek van dominee Lamijn. Dominee Lamijn die schreef daar: in het leven van Gods kinderen is het altijd, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En toen was het voor mij de vraag, kan dat? Met alles wat er gebeurd is, kan dat nu? En dat kon toen niet meer. Want ik wist niet of er betaald was, ja of nee. En hoe weet je nu of er betaald is? Wanneer mag je nou ook weten voor jezelf? Het is volbracht. Wanneer spreekt de rechter? Dat hopen we met Pasen te overdenken. Er wordt wel eens gezegd, dan reikt de vader de kwitantie uit. En op die kwitantie staat, er is betaald. Die kwitantie die heeft de Heer Jezus gekregen in zijn opstanding uit de doden. Maar die zekerheid moet ik ook hebben. En die krijgt een mens als hij die opgestane levensvorst mag ontmoeten. En gemeente, dan is er geen twijfel mogelijk, ook voor mij is betaald. Mijn rekening is weg. Daar staat onder voldaan. Het is volbracht. De rechter heeft niks meer te eisen. Het ligt vlak tussen God en mijn ziel. En dat moeten we weten. Ik drijf de rechtvaardigmaking niet. Maar ik wil u ook geen rust geven tot je dat weten mag. Vrijgesproken te zijn op gronden van recht is volbracht. En als er ooit dierbaarheid in Jezus wordt gezien, dan is het als je hem zo mag ontmoeten. Als die schuldovernemende borg die alles heeft aangebracht. En dat wordt mij toegerekend. Daar hoef ik niks aan te doen. En die troost heb ik alleen, niet waar, kinderen des Heren, als er door de Heilige Geest gemeenschap met deze Jezus mag zijn. Is volbracht. Volkomen volbracht. En dat is nog te krijgen, en ik zeg het, dat is nog te krijgen voor de grootste van de zondaren. Er is niemand te slecht. Vanmorgen in de kerk of thuis met ons meeluisteren. Niemand hoeft te zeggen, mijn schuld is te groot. Niemand hoeft te zeggen, voor mij kan het niet meer. Niemand hoeft te zeggen, wat Kain zei, mijn zonde is groter dan dat ze mij vergeven worden. Nee. Wat de Heer Jezus hier gezegd heeft, dat is genoegzaam voor de hele wereld. Maar je moet het wel weten. Door de toepassing van de Heilige Geest. Amen.